We want the world and we want it.
We want the world and we want it now. Dat zong Jim Morrison van de Doors in 1968. En de jongeren in het publiek zongen keihard mee. 50 jaar geleden brak het revolutiejaar aan. Het gonste in Parijs, Praag, Chicago, Mexico en natuurlijk in Amsterdam. En journalist Roel Jansen schreef er het boek 1968 over. Welkom.
Dank je.
Ja, we hoorden net Jim Morrison. We willen de wereld en we willen hem nu. Jij was toen 20.
Ja.
Wat dacht jij toen je deze tekst hoorde?
Nog maar 50 jaar geleden.
Ja.
Nou ja, het was natuurlijk een soort oproep aan de jongere generatie. Hè? De naoorlogse babyboomers, de generatie na de Tweede Wereldoorlog geboren was. Die een enorme toevloed van mensen, jongeren, die bezig waren en bedachten van nu gaan we de samenleving veroveren. We breken los, we gaan wat doen. We gaan de boel op stelte zetten, maar we gaan ook de gevestigde orde aanvallen. We gaan actie voeren, we gaan de instituten overnemen. En ja, dat was het gevoel wat je natuurlijk eind jaren 60
was dat
had.
Dat,
en 1968 was daar het hoogtepunt van. Ja, in
was,
alle
dat, was dat ook Roel?
Sorry?
Had Roel daar ook last van?
Ja, ik werd er wel door gegrepen, ja. En gelukkig was ik niet de enige. Er waren er heel veel, ook in Nederland natuurlijk. Ik was net aan het studeren en met twee studentenvrienden besloten we, toen we in de kranten lazen dat er in Parijs rellen aan de gang waren, dat de oproerpolitie keihard aan het inslaan was op studenten die daar aan het demonstreren waren, dat de barricades in de straten van het Quartier Latin opgeworpen werden. Toen dachten we van, weet je wat, daar gaan we op af. Daar gaan we naartoe. Daar gaan we kijken wat er aan de hand is.
En eigenlijk komt het vanwege je opa dat je in Parijs
nou ja, dat was een kleine toevalligheid, maar vond ik te leuk omdat ik ontzettend leuk om dat even te vermelden. Mijn grootvader die had een klein botsingetje gemaakt. Die woonde in Enschede. Die was, nou ja, stelde helemaal niks voor, maar hij dacht, god, ik begin er wel een beetje oud te worden. Hij was inmiddels 87, dus dat kon ook wel. Toen zei hij, weet je wat, neem jij die auto maar zo'n beetje. Dus ik kreeg een auto in de schoot geworpen en daarmee zijn we toen naar Parijs gereden. Wat echt een heel avontuur was, want je had geen idee waar Parijs lag. En je moest bij de grens moest je geld wisselen en we hadden geen geld. En nou ja, het was wel dolle tijden.
Laten we even luisteren naar een kort fragment over dat Parijs van 1968.
France, May 1968. A nation of strikes, of violence. The simmering of unrest amongst its student population rapidly boiled, then boiled over. Citizens from every walk of life, from every class, became involved. France had been brought to its knees by a disenchanted majority who wanted more money, better working conditions, and a shake-up in the social system. Chaos ruled the streets. Sanity and social responsibility were forgotten.
Ja, jullie waren studenten, maar er wordt in dit fragment ook gezegd, mensen van alle rangen en standen gingen de straat op. Wat trof je daar aan?
Nou, het bizarre was eigenlijk, die studentenrevolutie in Parijs, die had eigenlijk helemaal niet moeten plaatsvinden. De Gaulle had nog gezegd, Frankrijk is een oase van rust, terwijl de wereld in beweging is en in Berlijn wordt gedemonstreerd en Engeland is bezig failliet te gaan en de Belgen hebben een taalprobleem, maar Frankrijk is een en al rust. En ja, er is een soort, het is net als, moet je het zeggen, dat is een soort zaadje wat gevallen is in die studentensamenleving in Parijs. Die was geëxplodeerd in aantallen. De gebouwen waren veel te klein. En de jonge studenten wilden bij de meisjesstudenten op de kamers. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat mocht niet. Dat was verboden. Dus daar kwam een protest tegen. Er werd geroepen non au ghetto sexuel. Dus dat was het begin. Er waren misschien 50, 100 studenten die daar demonstreerden. En vervolgens escaleerde dat omdat de autoriteiten er zo ongelooflijk stom op reageerden. Ze sloten de universiteit, moesten de studenten van Nanterre naar de Sorbonne. Toen besloot de rector van de Sorbonne te sluiten. En van 100 studenten ging het naar 1000, ging het naar 100.000. En binnen de kortste keren stond het hele Quartier Latin op zijn kop. En toen gebeurde er iets heel bizars. Toen besloten de vakbonden in Frankrijk, geleid door de CGT, de communisten, besloten ook de straat op te gaan. En toen had je het verbond van de studenten en de arbeiders. De revolutionaire retoriek die knalde alle kanten op. Dat was natuurlijk wat je moest hebben. De intellectuelen en de arbeiders samen tegen de staat om revolutie te plegen. En de arbeiders gingen dus ook in staking. En Frankrijk, 75% van de arbeiders, van de werknemers, ging in staking. Heel Frankrijk heeft een maand lang plat gelegen. Alles, maar dan ook alles lag plat. En ja, toen wankelde het regime van generaal de Gaulle.
Ja, laten we wel even eerlijk wezen. Je zegt, en het klinkt heel fijn, toen wankelde het regime van generaal de Gaulle. Maar de Gaulle blies even op zijn fluitje, liet even zijn neus zien en riep het volk op om tegen te demonstreren. En het was over en uit.
Ja, hij heeft een paar andere...
Ja, toch?
Nee. Tot op zekere hoogte. Wacht even, hij is eerst naar zijn schoonzoon gegaan, die legercommandant is, en vervolgens naar het Franse bezettingsleger in Duitsland, in Baden-Baden. Hè. Je had toen nog West-Duitsland met de Franse bezettingszone. En hij heeft de steun van het Franse leger gevraagd. Willen jullie mij rugdekking geven? Toen is hij teruggekomen en is er vervolgens een deeltje met de communisten gesloten, de communistische vakbond. Die gaven de benzinedepots weer vrij, zodat de Fransen, de Parijzenaars, weer benzine konden tanken na een maand. Het was het toevallig net het Pinksterweekend. En toen zijn ze massaal het platteland opgegaan. Weg van die chaos, weg van die barricades en toestanden in Parijs en zo. En in dat Pinksterweekend vielen er 70 doden, terwijl er in die hele Parijse meirevolutie één jongen in de Seine is gevallen. Dus er was wel wat meer aan de hand dan dat hij alleen maar even zei op de televisie, ik blijf zitten en de bourgeoisie gaat de straat op. Wat ze overigens wel gedaan hebben.
Maar jij hebt het helemaal uitgezocht, het hele jaar gereconstrueerd. Ja. Toen zat je er middenin. Had je enig overzicht? Hoe was het daar?
Nou ja, eigenlijk niet. Want ik denk dat het voor veel studenten in die tijd gold dat je gefocust was op wat er in Parijs gebeurde. Maar vervolgens, ondertussen, was er in Praag natuurlijk de Praagse lente aan de gang. Met het socialisme met een menselijk gezicht van Alexander Dubček. De Vietnamoorlog, nou ja, die was al een aantal jaren aan de gang. En daar werd steeds heftiger tegen gedemonstreerd. Vervolgens zag je enorme demonstraties in de Verenigde Staten, in Mexico, maar ook in andere steden in de wereld. En zo, ja, dat ontging ons denk ik toch wel een beetje. Want de sociale media waren toen nog niet actief in die tijd.
En op dat moment in Parijs had je toen wel het gevoel, ik ben nu op een historisch moment hier aanwezig?
Ja, ja.
Of was ook een soort blur?
Ik denk dat iedereen die aan een grote demonstratie meedoet dat gevoel heeft. Als je met 100.000 mensen van het Place d'Enfer Rochereau het Quartier Latin ingaat en spandoeken en rode vlaggen van de communisten, zwarte vlaggen van de anarchisten. En iedereen roept en schreeuwt en nou ja, weet ik wat. En de politie mept er lekker op los.
Was het beangstigend ook?
Ja, maar spannend ook natuurlijk. Het was vooral spannend. En je hebt wel het gevoel dat je even de wereldgeschiedenis aan het maken
nu
hebt.
Nu heb jij erbij gezeten. Je hebt er 50 jaar later een boek over geschreven. Ja. Is het nou zo dat je noemde al Praag, Chicago, Mexico, Parijs, Amsterdam? Is er een verband? Hoe kijk je daarna achteraf?
Het verband is misschien wel dat het de naoorlogse generatie was die volwassen aan het worden is. Dus voor een deel is het een soort generatieconflict. De jongeren, wat ik al zei geloof ik, een derde van de bevolking bestond uit mensen onder de 20 jaar. In Nederland, maar in Frankrijk ook, in de Verenigde Staten. Dus er was een golf van jongeren die aan het opkomen was en zijn plek in de samenleving eiste. Dat verband is er. Ook een verband dat de universiteiten plotseling uit hun voegen barsten. Dat had je eigenlijk in alle landen.
Democratisering van
democratiseringseisen werden gesteld. Nou ja, daar kwam nog bij dat de pil een paar jaar daarvoor was geïntroduceerd. Dus plotseling was er een mogelijkheid voor seksuele relaties en contacten en wat dan niet, die er tot die tijd eigenlijk niet bestond. Dus er was een soort gevoel van nu gaan we de wereld veroveren. Bevrijdingsgevoel. En dat was gemeenschappelijk eigenlijk in al die landen waar gedemonstreerd werd. Plus de oorlog in Vietnam. Dat was echt de katalysator. Iedereen. Maar de demonstraties richtten zich tegen de Amerikaanse betrokkenheid bij die oorlog.
Toch vonden we grappig om één kort fragmentje te laten horen. Want we hoorden Jim Morrison, je had de Beatles, Janis Joplin. Maar je had ook Haichi Bumbaichi van Heintje op nummer 1 staan.
Die heb ik gemist.
In dat jaar stond u op nummer 1 uit 1968. We luisteren een heel kort stukje. Ik denk dat dit genoeg is voor het idee.
Fantastisch, ja. Dank je wel.
Daar spreekt niet direct revolutie uit. Hoe verklaar je dat?
Ja, nou ja, kijk, het was in eerste instantie een jongerenbeweging, een studentenbeweging. Je hebt natuurlijk ook oudere generaties die dachten van, ja, die handje, dat is wel heel mooi sentimenteel, hè? Dat gevoel. Godfried Bomers was ook heel populair in 1968. En ik geloof dat de best verkochte boeken dat jaar in Nederland was de Olly B. Bommel strips die uitkwamen bij de Bezige Bij toen als boekjes. Dus Het is natuurlijk niet zo dat iedereen de revolutie aanhing. Absoluut niet.
En dit was misschien waar jullie je tegen afzetten.
Ja, nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk het wel.
En wat is er geworden van die generatie 68? Je bent er zelf een.
Ja,
Zijn jullie allemaal zo revolutionair gebleven?
Nou ja, dat is eigenlijk een ander verhaal. Van wat is er na die eruptie van sociale bewegingen en revolutionaire retoriek en idealisme of utopie en zo. Wat is er van terechtgekomen in de volgende 50 jaar? De daaropvolgende 50 jaar? Ja, dat gaat alle kanten op natuurlijk. Voor een deel zijn de leiders van die studentenbewegingen, die zijn de politiek ingegaan. Daniel Cohn-Bendit bijvoorbeeld, de Fransman. Maar hoe heet die? Joschka Fischer uit Duitsland. Er zijn er nog veel meer. Bill Clinton zou je daartoe kunnen rekenen. Voor een deel is het in sociale bewegingen, maatschappelijke bewegingen terechtgekomen. Dat elan en dat enthousiasme. Voor een deel is het ontspoord in de richting van de RAF en stadskeria's en dat soort groepen en zo, die echt helemaal van het padje zijn geraakt, zou je kunnen zeggen.
Maar het heeft dus wel veel.
Het heeft een ongelofelijke impact gehad. Ja. Ja, met name op het gebied van verandering, op het gebied van democratisering, van gelijkheid van mannen en vrouwen. Wetgelijke behandeling is er uiteindelijk uit voortgekomen. Dus je kunt wel zeggen dat er een hele sociale en culturele omwenteling is.
Misschien is het heel simpel samen te vatten in één woord. Ja, ik ben maar even zo vrij.
Ja.
Voor die tijd was het heel vanzelfsprekend dat als je ergens mee wilde bemoeien, moest je volwassen zijn en droog achter de oren. En dat was na 1968 misschien wel eens altijd afgelopen.
Kon je wel wat jonger zijn, ja.
Ja.
En had je ook veel meer mogelijkheden. En het was ook een enorme hoeveelheid optimisme en elan en vrolijkheid wat natuurlijk meespeelde. Hè?
En tot slot heel kort, er wordt nu weer gesproken over een nieuw soort activisme dat overal broeit en opborrelt. Feminisme, antiracisme, ook de opmars van nieuw rechts trouwens. Zie je een link met toen qua iets wat in de lucht hangt?
Dat is altijd lastig, maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat de weg bereid is. De weg is opengemaakt, opengebroken in eind jaren 60. Met 1968 als hoogtepunt ervan. Maar in die tijd zeg maar de samenleving zodanig is opengebroken dat je nu alle mogelijke vormen van activisme en protest kunt hebben. Ook van nieuw rechts trouwens, wat tot op zekere hoogte een erfgenaam is van het links uit de jaren 60 en 70.
Oké, hartelijk dank Roel Jansen. Er is nog veel meer te lezen in je boek 1968. Ja. You Say You Want a Revolution. En het is uitgegeven bij Balans.